als ik nu kijk bij NS, is de ondernemingsraad goud waard voor de directie.
Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de OR-kast. Een podcast over medezeggenschap. Waarin ik op zoek ga naar de wereld van ondernemingsraden, medezeggenschap en alles wat daarbij hoort. Zelf kom ik niet uit deze sector, dus ik ga in gesprek met mensen die me daar meer over kunnen vertellen. En vandaag de gast in de aflevering is Adrie van Lid, voormalig voorzitter van de OR bij NS Reizigers. Welkom Adrie.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja, leuk om te mogen zijn. Dus, ja? Ja, ik heb er zin in.
Nou, fijn, ik ook. Ik ga je heel veel vragen stellen.
Oké.
Kun je om te beginnen even kort voorstellen?
Nou, ik zal het heel kort houden. Ik ben Adrie van Lid dus. Ik ben 64 jaar getrouwd. Zoon, klein opa, van een kleindochter. Trots opa. Ik heb 43 jaar bij NS gewerkt, waarvan 35 jaar als machinist. Echt in de buitendienst. Mm-hmm. En de laatste 8 jaar als consultant intern bij de staf. Dat was ook een heel nieuw hoofdstuk voor mij. En in die periode heb ik 2 periodes in de ondernemingsraad gezeten. Ene periode was vanaf 1992 tot 2002. Mm-hmm. Dat was tijdens de splitsing van het bedrijf met NS, met wat nu dan ProRail heet en NS. Dus die infratak is gesplitst. En er was ook in de periode dat rondom de kerk, gelukkig is dat allemaal voorbij, rondom de kerk in 2002 ontzettend speelde. Mm-hmm. En toen ben ik gestopt. Een burn-out gekregen toen. 10 jaar lekker treinen gereden. Mm-hmm. En door vragen vanuit mijn standplaats Utrecht. Van goh, zou je in het Utrechtse wat willen gaan betekenen voor het medezeggenschap in Utrecht? Mm-hmm. Heb ik mijn eigen daar opgegeven. En toen heeft de vakorganisatie mij gevraagd, goh, zou je niet op de ondernemersraadlijst willen komen? En daar ben ik opgekomen uiteindelijk.
Ja. En dat was meteen een klik voor jou?
Nee, dat was niet meteen een klik. Want ik heb nog wel een goed gesprek gehad met de hoofdbestuur van de vakvereniging. Van goh, wat verwachten jullie nu precies van mij? Wanneer ben ik eigenlijk succesvol in jullie ogen? Oh, en wat verwacht ik van jullie? Mm-hmm. Dat. Maar dat was dus wel een klik uiteindelijk, ja.
Mooi. En dus je hebt 2 termijnen?
Ik heb 2 termijnen in de medezeggenschap gezeten. Kijk, ja.
Als voorzitter beide? Of
Nee. Als hardwerkend ondernemersraadlid onder andere. Mm-hmm. En de laatste periode als voorzitter, ja. En ik had thuis beloofd nog 1 periode te doen. Omdat ik een burn-out had gehad, wilde ik die cirkel eigenlijk rondmaken. Dus ik ben in de ondernemersraad gekomen en gezegd, nou doe ik het 1 periode. Mm-hmm. Want mijn vrouw zegt, ja, je gaat er weer niet in dezelfde valkuil lopen van destijds. Mm-hmm. Dus ik heb het 1 periode gedaan en toen heb ik gezegd, ik draag een stokje over aan iemand anders. Ja, dat heb ik dus ook gedaan.
Mooi. Oké, goed om al een beetje een beeld te hebben bij wie er tegenover me zit vandaag. Om nog iets meer een beeld te krijgen bij je, ook voor de luisteraars, heb ik een kort introspel bedacht.
Okay.
Ik ga je 5 zinnen geven en die mag je aanvullen.
Oké?
Komen ze. De eerste. Ik start mijn werkdag het liefste met...
een goede bak thee en even het nieuws lezen. Dat doe ik dan meestal. En in de tijd van de ondernemersraad, toen ik voorzitter was, want daar gaat dit eigenlijk over, checkte ik toch altijd even mijn mail of er echt spoedjes tussen zaten, ja of nee. Of ik wat moest doen, ja of nee.
Filteren.
Ja, even filteren. Van goh, moet ik vandaag nog iets een stapje extra zetten of moet ik iemand extra bellen of zo. Dat deed ik dan 's morgens meestal. En ik had geluk, ik stapte in een trein. Ik ging een half uurtje reizen met de trein. Dan ging ik naar Utrechtse toe. En in de trein kon ik dat dus mooi doen. Zo start ik mijn dag
eigenlijk.
Zo
start jouw dag ook in de trein.
Ja, klopt precies.
Mooi. Oké. Tweede. Als medezeggenschap morgen wordt opgedoekt, dan...
dan heeft NS een probleem. En misschien alle bedrijven in Nederland. Nou, de medezeggenschap, het woord zegt het al, is medezeggenschap. Die missen ze dan, die input, die deskundigheid van de ondernemersraad, die heel vaak onderschat wordt, die missen ze dan echt. En dan zul je zien, niet op korte termijn of middellange termijn, dat besluitvorming kwalitatief steeds minder wordt binnen bedrijven. Hmm. Omdat ze dat element gewoon missen in hun besluitvorming. Ja.
Het meest interessante aan medezeggenschap vind ik...
is in ieder geval dat je zelf inzicht krijgt binnen het hele bedrijf. Hè. Dus je leert heel veel. Voor je persoonlijke ontwikkeling is het echt een plus, vind ik persoonlijk. Dat eigenlijk. Ja.
Mooi. Ja. Het beste moment in de week voor een vergadering, vind ik...
eigenlijk vrijdagmiddag, maar dat lukt niet.
Oh ja?
Eigenlijk wel, ja. Ja, Vrijdag zijn alle kantoren leeg. En dat vind ik altijd een beetje raar. Dat vind ik bij NS altijd een beetje raar. Ik denk, we zijn een 24/7 bedrijf. De buitendienst 35 jaar machinist geweest. Ik heb vroeg laat nagedraaid. Mm-hmm. En de kantoren zijn op vrijdagmiddag dicht. En dan denk ik, nou, waarom vrijdagmiddag niet? Want dan is het lekker rustig.
Ja. Wel goeie. Oké. Okay. En de laatste. In een perfecte wereld is medezeggenschap.
De aanjager en ook echt de zit echt naast de directie. En de directie ziet de ondernemersraad ook als een voorwaardig directielid op dat punt. Dus ook een individu die ook mede kan spreken in de directieraad. Ja.
We zijn natuurlijk al een beetje de inhoud ingegaan met waarom voor jou medezeggenschap. Ik hoor al heel veel mooie dingen en heel veel enthousiasme. Als we toch nog even teruggaan naar dat begin. Ja. Voor jou persoonlijk. Waarom medezeggenschap? Je hebt al een beetje verteld hoe je er terecht bent gekomen. Maar kun je dat nog eens even uitleggen hoe dat is begonnen?
Ik was in Utrecht. En in Utrecht, ja, we hebben heel veel roosters. Dus ik werd eigenlijk roostervertegenwoordiger. Dus ik had voor de machinist in Utrecht, de jonkies, had ik D3 roosters maken. En op een gegeven moment dan word je gevraagd, goh, zou je niet kaderlid willen worden op de standplaatsen? Er zijn in Nederland 24 standplaatsen. Wat machinisten, conducteurs en servicemedewerkers en loketisten en zo hun werk verrichten. Dus starten met hun dienst en eindigen met hun dienst. En toen ben ik kaderlid geworden. En van kaderlid, ja, dan kwam ik in het bestuur bij de vakorganisatie. Dus ik heb in het bestuur gezeten. Ja, en dan ruik je eigenlijk aan wat allemaal mogelijk is. En denk ik, goh, ik wil mijn stem ook wat meer laten horen. En toen ben ik op een gegeven moment plaatselijk overleg terechtgekomen. En vanuit plaatselijk overleg ben ik eigenlijk naar de ondernemersraad destijds in de jaren 90 terechtgekomen. En toen, ja, nu dan de laatste periode 3 jaar als OR en dan de voorzitter. Ja.
En was het vuurtje dan wat je net zei van ik wil mezelf ook iets meer laten horen?
Nou, ik dacht dat het anders kon. Ik had dus,
dat was
nou, denk, okay. dacht ik, denk ik eigenlijk nog steeds.
Ja?
Dat anders kan, ja. Anders kon, anders kan. Ja, 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 ja. Daar ben ik echt van, dat is echt de opvatting, ja, ja.
Ja. Ja, en dat is ook jouw kracht dan. Altijd kijken dat het anders kan.
Ja.
En hoe kan ik dat bewerkstelligen?
Hoe kan ik dat bewerkstelligen, ja. Okay. Ja, ja.
En hoe ging dan die stap naar voorzitter worden?
Nou, die gaat bij NS heel makkelijk. De grootste vakorganisatie, we hebben kandidaatstellende vakorganisaties bij NS. We hebben tegenwoordig een vrije lijst, hadden we toen niet. En de grootste, degene die de meeste zetels heeft gehaald, levert de voorzitter. Dus we hebben niet gekeken of je het kunt of wel of niet kunt. Ja, mm-hmm. Een klein beetje natuurlijk wel. Dus ik zat bij de VVMC en nog steeds. En die werd toen voor het eerst in haar bestaan werd ze de grootste. Dus ik ben ook de eerste voorzitter in de ondernemersraad namens de VVMC. Daar ben ik best trots op.
De VVMC zei je nog even, snel tussendoor.
Dat is een vakvereniging voor machinisten en conducteurs, ja.
Kijk, ja. Ja. En zodoende ben je tot voorzitter gekroond.
Ja, ja.
En even voor mijn beeldvorming, want je zei al heel helder, ik was de voorzitter van de OR van NS Reizigers.
Ja.
Want er zijn meer ondernemersraden bij NS, of hoe zit dat?
Ja, we hebben binnen NS verschillende bedrijfsonderdelen. En elk bedrijfsonderdeel heeft een ondernemersraad.
Mm-hmm.
Daarboven zit dan weer een getrapt centrale ondernemersraad. En getrapt is eigenlijk dat een aantal OR-leden ook zitting nemen in de centrale ondernemersraad. En daarnaast noemen wij dat onderdeelscommissies. Er zijn ook nog commissies eigenlijk. Zoals NS Reizigers zit door het hele Nederland heen. Met 24 standplaatsen. En er zitten eigenlijk op heel veel plaatsen in Nederland zitten eigenlijk ook onderdeelscommissies. En dat zijn eigenlijk ondernemersraden. Zonder rechtsgang. Dus die kunnen wel een geschil aangaan met hun bestuurder.
Mm-hmm.
Maar ze kunnen niet naar de rechter toe. Die moeten altijd terug naar de ondernemersraad toe.
Mm-hmm.
Er waren toen tijd, ik denk een stuk of 12 onderdeelscommissies die we toen hadden. Ja.
En die zijn die dan vooral bij grote organisaties om wel het geluid te blijven horen en meningen te verzamelen? Of waarom is dat zo ingedeeld met...
Anders zou je echt plaatselijk... Dat is een keuze, er is ook een rechtsgang destijds geweest. Dat is al vorige eeuw. Dan zou je op heel veel plaatsen ondernemersraden moeten hebben. Volgens de wet op de ondernemersraden. En er is gekozen, we doen een ondernemersraad op landelijk niveau.
Mm-hmm.
En we doen eronder onderdeelscommissies. Je zou ook kunnen kiezen, zeggen nee, we doen ondernemersraden in bepaalde gebieden in Nederland. En we doen een groepsondernemersraad, een GOR. Dat doen we op landelijk niveau. En daarboven doen we nog een GOR, een centraal ondernemersraad. Nou, dat bleek daar hebben ze een keer geprobeerd. Dat bleek geen groot succes. Dus men is weer toch weer teruggestapt naar de ondernemersraad toe met onderdeelscommissies.
Ja. En hoe was het voor jou om voorzitter te zijn van...
Nou, ik had een lijstje gemaakt. Ik had het testament opgevraagd. Want ik was al 10 jaar uit het medezeggenschap. Hè, dus ja, dan kom je op die lijstje staan. En uiteindelijk zijn de verkiezingen en je bent gekozen. Dus wat heb ik toen gedaan? Om me eigenlijk voor te bereiden heb ik altijd het testament opgevraagd van de ondernemersraad. Van de afgelopen 3, 4 jaar. Die heb ik zitten lezen. En toen heb ik met mijn zoon samen hebben gekeken. Wat past nu, welk profiel past nu bij mij? Als ik naar het testament kijk, welke commissies zijn er? Welke rollen zijn er nou? Wat past er nu precies bij? Dan had ik een lijstje gemaakt. En bovenaan zei ze ook, ja, ik wil makkelijk voorzitter worden, zei ik tegen mij. Dus bovenaan had ik voorzitter staan. Een secretaris is niets voor mij. Zo had ik een lijstje helemaal gemaakt. Ik had nog nooit in de P&O-commissie, HR-commissie gezeten. Hey, dat zou ik ook best wel een keer willen. Ik had nooit in de financiële commissie gezeten. Dat zou ik ook best een keer willen. Dus het lijstje bestond ook uit dingen die ik nog een keer zelf wilde doen. En toen kwamen wat fracties bij elkaar en iedereen leden. Op tafel wat hij graag zou willen. En ik wil graag voorzitter worden. En iedereen zegt, ja, prima. Dus.
Wow. Zo is dat gegaan.
Ja, zo is het eigenlijk gegaan.
Wat mooi. En jouw zoon zei ook, ja, dit past bij jou.
Ja.
Wat grappig dat je dat samen met je zoon ook hebt gedaan.
Ja, want ik denk, ja, we zullen iemand vragen om te kijken. Ja.
Ja, die er een beetje buiten staat. En Klopt, die ook een mening over jou heeft.
En die kent me goed natuurlijk. Oh,
dat is grappig. Wat goed.
Ja.
Oké, dus zo is dat gegaan. Mooi. Ja. Ik begreep dat er in jouw tijd bij de NS veel is veranderd. Bijvoorbeeld qua bezuinigingen en dergelijke. Kun je iets vertellen over hoe je dat strategisch hebt aangepakt vanuit jouw rol als voorzitter?
Ja, daar zou ik een hele dag over kunnen praten. Dus ik moet kijken. Okay.
We hebben nog even maar een dag.
Heel lang.
Nee. Dus, vertel.
Kijk, het volgende is, ik werd voorzitter van de ondernemersraad. En dan zit je op een installatiecursus zit je dan. En dan ga je meestal 2 of 3 dagen ga je met elkaar op pad. En ik weet nog wel, de bestuurder was ook uitgenodigd met een aantal andere mensen ernaast. En ik weet wel dat ik letterlijk tegenover de bestuurder zat op die installatiecursus. En ik kende ze ook helemaal niet. En elkaar voorstellen. En toen zei ik zo spontaan tegen ze, goh, wat er nu ook om ons gaat gebeuren, om ons heen gaat gebeuren, de komende 3 jaar, wij blijven altijd met elkaar in gesprek. En er bestaan dus ons geen taboes. Die afspraak wil ik graag meemaken. Ampel publiek heb ik die gemaakt. Nou, die werd uiteraard bevestigd. We kwamen van die... En ik had het natuurlijk al gehoord vanuit andere fractieleden. Kort daarna, na die installatiecursus, werden we bijeengeroepen. En toen zei NS, ja, we moeten eigenlijk dik 10% gaan bezuinigen. Ik denk, nou, dat heb ik op mijn watch. Hè? Dus dan ben ik voorzitter van de ondernemersraad en zit precies in die bezuinigingen.
Ja.
Daar hebben we toen aangehoord. Dan heb ik gezegd, goed, dan gaan we ons eigenlijk op beraden. Toen heb ik een 2-daagse georganiseerd met de ondernemersraad. Onder begeleiding. En wat hebben we toen daar gedaan? We hebben toen eigenlijk de klokken met elkaar gelijk gezet. Wat heb ik gedaan? Ik heb aan iedereen gevraagd. Goh, als je nu naar het bedrijf kijkt, tussen nu en over 10 jaar. Zou ik graag willen dat je dan beschrijft of teken, of maakt me niet uit in welke vorm dan ook. Hoe ziet het bedrijf over 10 jaar eruit? Dat hebben ze toen ook gedaan. Dus ze hebben gewoon met groepjes met elkaar gezeten. Goh, wat zien we dan? Zien we dan nog loketten open? Zien we nog conducteurs op de trein? Zit er nog wel een machinist op de trein? Nou, met andere
dus
woorden.
Heel praktisch. Hoe
heel
ziet het eruit?
Hoe ziet het bedrijf eruit? Wat heb je dan voor ogen precies?
Mm-hmm.
En die beelden, die hebben we samengevat in een aantal hoofdstukken, een aantal thema's. En die thema's die hebben we verdeeld met de directie. We hebben de directie kwam de laatste middag en avond. We hebben tegen de directie gezegd, joh, zo kijken we eigenlijk tegen de toekomst van dit bedrijf aan. En we willen ook geen gedwongen ontslagen. Nou, dat deed de directie een voorbehoud op maken. Die snap ik ook wel, want die willen altijd de kaarten tegen de borst houden. Toen heb ik ook tegen de directie gezegd, die snappen we. Maar laten we wel de afspraak maken. Als er een reorganisatie komt, of een adviesvraag of een instemmingverzoek, tot de ondernemersraad pas een advies geeft op het moment dat er ook een sociaal akkoord ligt. Dus je gaat eerst met de vakorganisaties, als de sociale consequenties ergens vastzitten, tot een overeenstemming komen. En dan krijg je pas het advies van de ondernemersraad. Mm. Daar waren ze mee akkoord. Mm. Nou, dat hielp natuurlijk ook. Ja, dat hielp ontzettend. Dat hebben we toen zo gedaan. Uit dat documentje, want zo was het niet, was heel veel beeldvorming, maar goed, gebeurden een aantal dingen. Eén was de ondernemersraad had zijn eigen visie te pakken. Dus al die verschillende fracties binnen de ondernemersraad, die waren in één keer één geworden. Dus het was eigenlijk een team geworden. En wat ik daaruit heb laten maken, is een leidraad, een toetsingskader. En eigenlijk stonden al die hoofdstukjes op een A5'je. Mm-hmm. En er stonden alle dingen bij waar je al aan moest denken en waar je moest op letten. En het mooie ervan was, als op een gegeven moment iets in een commissie werd voorbereid, dan pakte men die kaarten bij. En voordat men naar de voltallige ondernemersraad met hun voorstel kwamen, tikten ze al die boxjes, moesten ze aftikken. Ze zeiden, oké, hebben de hele leidraad nu doorlopen? Mm-hmm. Oké, dan is het nu rijp om mee naar de ondernemersraad te gaan. Mm. Daar zat ook bij, bijvoorbeeld, hoe daar gaan we die onderdeelscommissies betrekken? Want we hebben die onderdeelscommissies. En in de vorige ondernemersraad zei je, ja, ze mogen een pre-advies geven, vrijblijvend. Dat vond ik te vrijblijvend. Ik heb toen gezegd, ik heb toen de directie gevraagd, goh, kunnen die met hun overlegpaten niet een keer een tweedaagse daai op, om eens te kijken hoe willen ze nu betrokken worden in een participatiemodel. Dus een model waarin je zegt, goh, wanneer heb je wat invloed op de besluitvorming binnen de ondernemersraad? Je advies. Hoe zie je dat voor je? Nou, ze zijn twee dagen daar gegaan. Ze hebben een model bedacht. Nou, dat model hebben wij in onze eigen werkwijze weer geïncorporeerd. Dus we hebben daar gewoon onderdeel gemaakt van onze werkwijze. Mm-hmm. Dus als er iets in die trechter kwam, dan gingen wij daarmee. Oké, dit is ook voor de onderdeelscommissies. Ze ging dat ook naar de onderdeelscommissies toe. Mm-hmm. Dan hadden die een bepaalde tijdsperiode om daarop te reageren. Mm-hmm. En dan kwam het weer terug in de commissie. En zo deden we dat met elkaar helemaal afstemmen. Ja, dus dat.
Dus je bent, als ik hem ook zo samenvat, ook heel erg van het grote plaatje. Het waar gaan we naartoe met z'n allen. Dat opbreken in eigenlijk kleinere stukjes. Dat behapbaar maken en de hele tijd daaraan terugpakken.
Ja,
klopt dat?
Klopt. In mijn hoofd heb je drie niveaus. Je hebt het strategisch niveau, het tactisch niveau en het operationeel niveau. Mm-hmm. Nou, tactisch niveau is met name de ondernemersraad. En strategisch niveau. Mm-hmm. En met het tactisch niveau vooral. Dus het strategisch niveau is eigenlijk meer voor de core. En het operationele niveau is eigenlijk meer voor die onderdeelscommissies. Mm-hmm. Maar goed, er is geen harde scheidslijn. Dus wat je probeert als ondernemersraad is te faciliteren. Dus je neemt een besluit, maar je probeert ook in je besluitvorming ook al rekening te houden met uitvoering van het besluit. Want er komen uitvoeringsbesluiten van de onderdeelscommissies. Dus die moeten het eigenlijk gaan doen. Op de lijn moet het eigenlijk gebeuren. Je kunt in Utrecht wel iets verzinnen, maar dan is het nog niet tot uitvoer gebracht. En het andere is natuurlijk met de Centraal Ondernemersraad. Hoe kijken we met z'n allen daarna? Nou, daar hebben we toen mijn verzoek is er toen een voorzittersoverleg gekomen. Dus we zaten elke maand, minimaal één keer per maand, zat de voorzitter van alle ondernemersraden met de voorzitter van de Centraal Ondernemersraad bij elkaar. En hadden het dan over strategische thema's. En dan was het meer elkaar informeren. Ja, zonder dan te zeggen, goh, u zult dit of u zult dat. Dat zat er dan niet in. Het was gewoon elkaar informeren. Mm-hmm. En het was ook een beetje een elkaar feedback geven.
Mm-hmm. Dus om die verbinding te houden en niet dat het allemaal eilandjes worden.
Klopt, precies. En dat je tegen elkaar uitgespeeld zou kunnen worden.
Ja. Oké. Okay. Ja. Helder. Oké, mooi. Jouw doel bij de ondernemingsraad van NS Reizigers was onder andere om er een professionele OR van te maken. Zeg ik hem zo goed?
Ja, om een OR 2.0 van te maken.
Een 2.0, ja. Dat klinkt altijd goed.
Ja.
Kun je vertellen welke stappen je daarvoor hebt gezet?
Ja, dus dan moet ik toch weer terugkomen op die bezuinigingen. Mm-hmm. Dus we kregen die bezuinigingen voor ons kiezen. En er lagen een hele set met plannen lag er al klaar. Want de vorige ondernemersraad had zijn vingers er niet aan willen branden. Die zegt, nou, die hebben het over de verkiezing heen getild. Dus de directie zat eigenlijk te popelen om die plan te gaan uitvoeren. Ik denk bij mijn eigen, ja, verzinnen list. Dus ik heb toen gezegd tegen de directie, oké, we hebben ons eigen beleidskader hebben gemaakt. Dus ons eigen visiedocument. We zouden dat graag willen delen. Gaan jullie met ons mee het land in?
Oké.
En er werd positief op gereageerd. Nou, we hebben toen sessies gehouden door het hele land heen. Met de directie samen. Mm-hmm. Waarbij we zowel de directie als wij onze eigen visie daar neer hebben gelegd. Tegenover personeel, tegenover de mensen waarvoor we zaten. Mm-hmm. En dan kon iedereen roepen wat ze wilden. En eigenlijk de bedoeling is, we willen ideeën op gaan halen. Maar misschien zijn er heel veel goede ideeën binnen het bedrijf die eigenlijk niks kosten, alleen maar geld opleveren. Kunnen we die beweging niet bewerkstelligen binnen NS? We hadden daar van tevoren ook weer afspraken over gemaakt. En dan noemen we dan zo een deftig woord rolhygiëne. Want ja, als iets over de CEO, als een voorstel komt ten aanzien over de CEO, dan hoort het bij de vakorganisaties. Mm. Als er iets komt over het huishoudelijke personeelsreglement, hoort het bij de Centraal Ondernemersraad. En al het andere kan bij de ondernemersraden terechtkomen. Dan zijn we het land ingegaan. En wat ik daar riep, is: luister, als je een goed idee hebt. Prima. Maar dan wil ik ook graag dat je deelneemt met de uitvoering van het idee. Mm-hmm. Dus het is niet alleen maar over de schutting gooien. Je maakt onderdeel uit van het idee. En welke rol dat je dan pakt in het uitwerken van het idee, mm-hmm. is in jouzelf. Mm-hmm. Dus we hadden op een gegeven moment meer dan 888 ideeën. Er zijn er uiteindelijk meer dan 1000 geworden.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
Iedereen was helemaal flabbergast. Denk, hoe kan dit? Nou, dat hadden ze helemaal niet verwacht. Oh, ja. Maar ik ook niet. De OR ook niet. De directie ook niet.
En naar wat voor ideeën vraag je dan?
Heel extreem 10% loon inleveren, bij wijze van spreken. Of meer uren werken. Ook hele simpele dingen. Dat conducteur zei, geef mij iets meer ruimte, regelruimte op de trein. Waarbij ik producten kan promoten naar reizigers toe. Waardoor we gewoon geld verdienen. Kunnen we niet op stations X de poortjes eerder dicht doen? Want we zien als personeel dat er heel veel zwarte reizigers zitten. Dus al die hele kleine dingen tot hele grote dingen kwamen langs.
Alles mocht geroepen worden. En daar gingen jullie dan een filter in toepassen van waar hoort het bij en wat zouden we ermee kunnen?
Nou, dan hebben we uiteindelijk 17 hebben we dus, aantal ideeën hebben we samengepakt tot 17 grote brokstukken.
Ja.
En die hebben we expertgroep opgezet.
Ja.
Een expertgroep, ja, het woord zegt het al, zit een aantal experts bij. Maar zat ook diegene bij die het idee in had gediend. Of meerdere mensen die het idee hadden ingediend. Die maakten deel uit van die expertgroep. En die gingen dat uitwerken. Dus er ging bijvoorbeeld over op een andere manier roosteren met elkaar. Waarbij je veel meer op de privé situatie aansluit, maar ook voor het bedrijf weer ruimte creëert en dergelijke. Er zat een voorstel in om de mensen van veiligheid en service, om die anders in te gaan zetten. Dus die met het op de trein een heel model had iemand verzonnen, of meerdere mensen verzonnen, om die anders in te gaan zetten. Er zaten voorstellen in om trouwens met de dienstkleding. Er zaten voorstellen in om de conducteur meer, wat ik net zei, die conducteur meer tools te geven om productpromotie te doen binnen op de trein zelf. Zo waren er nog meer, ik weet ze niet allemaal meer uit mijn hoofd om eerlijk te zeggen. Die hebben we toen uitgewerkt. En wat ik heel mooi vind om te vertellen is van, we hadden ook aan de mensen gevraagd, zet je telefoonnummer erbij. En we bellen je terug om te vertellen wat we met jouw idee hebben gedaan.
Oh ja.
En ik zal het nooit meer vergeten. Ik had op het bureau een hele grote droppot staan. Echt een hele grote. Helemaal vol met drop en een ander snoep. Dat was mijn secretarissenzorg er alles voor. Dat was perfect. En dus ja, iedereen s'morgens. Ja, nu moeten we iedereen gaan bellen. Ja, we moeten gaan bellen. Oh. Dus iedereen. We zijn benieuwd wat voor reactie dat we krijgen. Want we moeten eigenlijk zeggen dat we er niets mee gaan doen. Of dat het niet bij ons hoort. Omdat het bij de vakorganisaties hoort, of bij de Centraal Ondernemersraad of dergelijke. Mm-hmm. En een uur lang was het stil. En op een gegeven moment, we zaten in een aparte kantoortje naast de rest van de ondernemersraad, komen de eerste kopjes om de hoek heen om een dropje te halen. En ik zeg, en ze liepen te lachen. Ik denk, wat gebeurt hier? En zeggen ze, zo leuk, zeggen ze. We krijgen zoveel positieve reacties van onze collega's tot we terugbellen. Hadden ze niet verwacht namelijk. Ik zeg, hè? Ja, we vinden het leuk. Ze hebben 2 dagen zitten bellen. Met grijnzen op het gezicht. Echt heel leuk.
Maar gewoon omdat mensen zich dan betrokken voelen bij
ja,
het geheel.
Klopt, precies. Ja. En nu ga ik dieper in op jouw vraag van wat wil je dan toekomst van die ondernemersraad nieuwe stijl, om het maar te zeggen. Ja, wat ik dat is eigenlijk ondernemersraad nieuwe stijl. Dus ondernemersraad nieuwe stijl is voor mij een regie-OR, ook wel genoemd in technisch. Wat je eigenlijk doet, je bent een faciliterend orgaan, medezeggenschap orgaan. Je richt expertsgroepen op. Waarbij je, ik heb nu een thema te pakken. Collega's, hou jij mij voor de komende 3 maanden, 6 weken, half jaar kunnen helpen. De ondernemersraad kunnen helpen om dat thema handen en voeten te geven. Om dan tot een goed advies te komen. Of anderszins. En dan is het voor die collega ook heel makkelijk om ja te zeggen. Want dan weet je ook precies, dan, zo lang duurt het. Ik hoef niet de hele periode in de ondernemersraad te zitten. Ik hoef niet alle rituelen van de ondernemersraad te doorlopen. Mm-hmm. Die er ook bij horen vanuit mm-hmm. de WOR. Nee, ik kan dan gewoon vanuit mijn expertise kan ik een aantal dingen doen. Dat had ik graag willen bewerkstelligen binnen NS. En dat is helaas niet helemaal gelukt. Nee. Mm-hmm. Nee.
Ja, dus jouw doel is dan om het heel klein en behapbaar te maken. Zodat ja. mensen heel laagdrempelig mee kunnen doen eigenlijk.
Ja.
En het, als ik het zo even een scheiding maak. En het echte werk, nou dat komt dan echt bij de ondernemingsraad. Maar dan
klopt.
Doe je wel mee met een onderdeel ervan.
Klopt, precies.
Oké. Okay.
Ja. Okay. Ja. En de bedoeling, de doel er eigenlijk achter is. We zijn de ondernemersraad NS Reizigers zou eigenlijk 25 mensen hebben. Ja. Maar we hebben er maar 17. Mm-hmm. Daar bewust voor gekozen. Want dan betekent niet je tijdbesteding dat je meer tijd hebt om voor de ondernemersraad te besteden. We waren eigenlijk min of meer destijds fulltime bezig. Kon ook niet anders, we hadden zoveel dossiers. En ik vond dat fijn, want mensen komen door het hele land heen. Hadden heel veel reistijd. Dus dan valt het niet mee om 5 dagen in de week aan mensen te vragen. Joh, je moet 10 of 12 uur per dag in de weer zijn. Mm-hmm. Inclusief reistijd voor de ondernemersraad. Dat valt niet mee. Dus wat het grootste voordeel ervan is. Ja, dat zijn allemaal mensen uit de operatie. En nu wordt er aan die mensen eigenlijk gevraagd. Om op tactisch niveau en strategisch niveau ook mee te beslissen. En dan ben je heel gauw geneigd om altijd terug te redeneren naar je eigen situatie. Maar je moet eigenlijk uit je eigen situatie stappen. Je moet eigenlijk net de wereld net iets groter maken dan je eigen standplaats. Je moet meer landelijk gaan denken. Je moet meer ook vanuit politiek invloeden of andere invloeden binnen het bedrijf moet je gaan denken. Want ja, NS is een open bedrijf. Mm-hmm. We hebben ondertussen hebben we 18 miljoen mensen die beter kunnen. Dan moet je daar rekening mee houden. En dat vond ik wel fijn, omdat we dan. Je zag mensen ook echt groeien daarin. Je zag mensen ook echt stappen maken vanuit hun eigen standplaats. Vanuit een rooster. Te denken: de rooster is niet interessant. Ik moet eigenlijk daar naar denken. Ik moet eigenlijk daaraan gaan denken. Dat past strategisch erin. In het strategisch plaatje. Mm-hmm. En het duurt mensen een jaar, 1,5 jaar. Voor je dat helemaal goed in de gaten hebt. Hoe dat werkt met elkaar.
Dat heeft gewoon tijd nodig.
Heeft
en
tijd
kennis.
Nodig. En kennis nodig, ja. En elk een jaar zit in een cyclus. Mm-hmm. En je moet die cyclus minimaal 1 keer doorlopen hebben. Mm. Ja.
Ja, interessant. Dit was deel 1 van mijn gesprek met Adrie van Lid. In deel 2 praten we verder. Dan komen de vragen niet vanuit mij. Maar beantwoordt Adrie hele leuke vragen van jullie, de luisteraars. Heb jij nou ook een vraag over ondernemingsraden die je beantwoord wil krijgen? Neem dan contact op met mij via Kletskous Media. De contactinfo vind je in de show notes van deze aflevering. Stuur je vraag in en dan gooi ik die in een volgend gesprek. Tot de volgende! Doei!